Welkom bij een nieuwe aflevering van Marketing Insight. Dit is misschien wel een van de belangrijkste shifts die we tot nu toe hebben gezien in marketing. AI verandert niet alleen hoe we campagnes draaien, maar hoe het hele ecosysteem werkt. ChatGPT test advertenties, Microsoft bouwt een compleet nieuw AI-advertentieplatform en Google duwt gebruikers richting AI-antwoorden in plaats van zoekresultaten. En tegelijk zien we dat organisaties zich hierop aanpassen. Meta snijdt in duizenden banen om efficiënter te werken. En data laat zien dat AI-verkeer misschien nu nog klein is, maar nu al veel beter converteert dan traditioneel verkeer. En daarnaast duiken we in LinkedIn en AI citations. Heel lang onderwerp, gaan we aan het einde alles over vertellen. Dit is Marketing Insight. En dan beginnen we met ChatGPT die een Ads Manager interface ergens is opgedoken. Kevin, jij hebt dat zelf nog niet gezien, begreep ik, maar je hebt er wel wat dingen over gelezen.
Ja, de eerste informatie over de ChatGPT Ads Manager interface is eruit. En adverteerders kunnen campagnes opzetten met onder andere budgetten, CPC-biedingen en conversiedoelen. Dus hartstikke mooi dat je daar straks ook leads en ROAS in kunt zien waarschijnlijk. De eerste CPC's zullen liggen rond de $3 tot $5. Dus dat is een beetje €2,50 tot €4 ongeveer. Aangezien de dollar steeds minder waard wordt. Ja, ja, dat zal misschien nog wel wat verder dalen de komende tijd. Dus dat is voor onze CPC's op ChatGPT dan misschien weer goed. De interface lijkt sterk op bestaande advertentieplatformen, zoals bijvoorbeeld Google Ads. Nou, dat zal voor alle Google Ads specialisten heel goed nieuws zijn, want dat voelt dan een beetje als thuiskomen in de ChatGPT interface. Ja, en het is echt wel de eerste stap richting een volwassen advertentie-ecosysteem. Een hele lange tijd geleden zag je al dat ze allemaal mensen daarvoor aan het aannemen waren. Nu een beetje wat pilots, dus heel interessant. Ik las ook ergens anders dat ze projecteerde om in 2026 2,5 miljard aan inkomsten te hebben. En wat Sam Altman van plan is in 2030 moet dat 100 miljard zijn.
Zo.
Dus dat is nogal wat.
Ja. Dat is vast, dat is behoorlijke groei. Ik denk dat ze het ook simpelweg nodig hebben om het ecosysteem en het platform goed draaiende te houden.
Ja. Ik ben wel benieuwd hoe dat dan in de praktijk straks zal zijn. Hè. Wordt het een soort van obscure filmwebsite waar je dan een film wil kijken, dat je dan door al die ads heen moet klikken, dat je dus een antwoord wil van ChatGPT. Want 100 miljard moet je toch aardig wat advertenties voor draaien.
Ja, en gaan ze nou al definitief naar de beurs ook dit jaar?
Daar is nog niet definitief nieuws over. Maar ik denk dat ze het wel nodig hebben qua cash.
Zeker. Ja, en het is ook interessant dat ze zeggen CPC, want eerder dachten we vooral aan een CPM, dus kost per 1000 weergave, wat een beetje meer zoals Meta is, waar je eigenlijk betaalt voor de weergave en niet zozeer voor de klikken. Dus ik ben benieuwd of dit dan ook een soort van indicatie is dat het een Google Ads-achtig platform wordt, waar je alleen betaalt als iemand klikt. Ik denk het bijna niet eigenlijk, nee. Maar dat zou wel ultiem zijn. Ja. Maar dat zou ook wel weer heel veel invloed hebben op hoe die advertenties worden weergegeven. Want als het echt gaat om klikken, zullen die veel prominenter komen.
En de CPC is dan best wel laag. Want als je het hebt over een ander onderwerp, dus AI-verkeer converteert beter dan traditioneel verkeer. Erwin heeft wat data uit de Verenigde Staten tot zich genomen.
Ja, en daaruit blijkt dat het
gewoon heel goed werkt. En ja, die CPC's vallen er reuze mee als je dat nu eerst zo ziet.
Ja, daar ligt het conversiepercentage echt tussen de 8% en 10%. Als je dat hebt in de e-com of in de lead generatie, is dat bizar hoog. Hè? Gemiddeld zit het echt, 3% is echt de max als je het heel goed wil doen. En daar ligt het zelfs 2 tot 3 keer hoger. In verhouding en aantallen is het verkeer nog echt minimaal, hoor. Dat zit nog onder de 1% van het totaal verkeer wat vanuit AI binnenkomt tegenwoordig. Maar je ziet dus wel dat het verkeer zoveel waardevoller is, omdat dat oriëntatieproces zo goed gedaan wordt binnen AI, dat ze daardoor ook veel sneller en beter bij het product of bij de pagina uitkomen die ze echt daadwerkelijk zoeken. En dat zie je ook terug in andere statistieken. Hè. Ze bekijken veel minder pagina's. Sessieduur is veel hoger. Dus je ziet dat echt de bezoeker via een AI veel gerichter op een pagina komt en vanuit daar al de beslissing gaat maken. Hey, dit wil ik of dit wil ik niet.
Ja, dus minder verkeer, maar veel relevanter, omdat mensen krijgen eerst al heel veel informatie tot zich voordat ze door hoeven te klikken. Dat is een trend die natuurlijk gewoon zich door gaat zetten. Nou, wat ook wel een trend is, in ieder geval in Amerika tot nu toe, ontslagen. Meta heeft aangekondigd dat ze eerste ronde van ontslagen, dat 10% van het personeelsbestand eruit vliegt. Nou, dat is wel flink voor een techbedrijf. Je ziet, ze zijn allemaal flink aan het investeren in AI. En dat kost gewoon heel veel geld. En zij lopen natuurlijk voorop in alle ontwikkelingen. Ze hebben zelf toegang tot waarschijnlijk betere modellen dan dat wij kunnen gebruiken. En nou, daar zie je echt wel het effect ontstaan. Ze zijn echt aan een herstructurering bezig door AI. Ze gaan gewoon eigenlijk de organisatie heel anders en efficiënter inrichten. En je ziet dat eerst beginnen bij Big Tech. En daarna kun je ervan uitgaan dat dat doorgaat naar andere sectoren. En voor huidige bedrijven, ja, ga ook zelf wel kritisch kijken. Dus niet naar vandaag, want zij anticiperen niet op vandaag. Zij kijken natuurlijk verder naar volgend jaar en de jaren daarna. Wat je bijvoorbeeld met AI kunt doen. En ga voor jezelf eens nadenken, hoe ziet dat over 2 of 3 jaar eruit? Want je ziet, je moet er nu gewoon heel veel tijd en energie in stoppen om dan ook wel echt voorop te lopen. En het gaat om output en niet de uren die erin gestopt worden. En die bedrijven, zeker software, kan dat heel goed. Maar zij zullen niet de enige zijn. Volgens mij had Microsoft ook al een bepaalde aankondiging. Benieuwd wat dat gaat betekenen voor de arbeidsmarkt. Dus ik ben wel huiverig niet, maar wij zien het natuurlijk ook bij onszelf. We hebben veel tijden meegemaakt dat we personeelstekorten hadden. Dat iedereen van ons heel vaak benaderd werd door andere bedrijven. Dat gebeurt echt niet meer. Die tijd hebben we echt gehad. En nieuwe medewerkers zonder ervaring moeten echt wel knokken voor een nieuwe plek. Want er zijn gewoon niet heel veel nieuwe functies die vrijkomen. En Microsoft, vertelde ik al, die gaan zelf ook waarschijnlijk mensen ontslaan. Maar zij hebben het best wel lastig op de beurs. Dus wat gaan ze doen? AI Max gaan ze introduceren. Dat is een nieuwe advertentietool. En Kevin heeft hem ook nog niet geprobeerd. Dus dat kan nog niet in Nederland. Maar die heeft er wel alle informatie over.
Ja, zoals we allemaal weten loopt Microsoft Ads natuurlijk altijd voorop met alle advertenties. En hebben ze iets totaal nieuws, AMX. Niet dus. Precies wat Google heeft gedaan.
Nooit gehoord.
Gekopieerd.
Max, waar zouden ze dat vandaan hebben?
Ja, heel creatief. Dat hebben ze weer echt top bedacht. Maar eigenlijk hebben ze dus nu gewoon hun eigen variant gemaakt van AMX. Is natuurlijk wel heel interessant, want Microsoft heeft hun eigen AI-platformen. Copilot en Bing komen de advertenties in. Dus die worden daarin geïntegreerd. En dan hebben ze nog iets heel creatiefs gedaan. En dat zijn die offer highlights. Nou, dat hebben we natuurlijk ook voor de oplettende luisteraar eerder behandeld. Want ook ChatGPT en Google hebben deze dingen voor deze offer highlights. Voor bijvoorbeeld de e-commerce en zo. Dus dat gaan ze ook implementeren. Ook een insights tool die laat zien hoe je merk dan verschijnt in die AI-antwoorden. Sowieso moet ik zeggen dat Microsoft eerder al wel heel mooi bezig was met het inzichtelijk maken van hoe jij in AI naar voren komt. Dus dat is wel tof. In de Bing Webmaster Tools kun je daar al wel in zien. Dus dat is wel even een klein stukje credits naar Microsoft. Maar hier doen ze eigenlijk nu gewoon weer de concurrentie kopiëren en dus meegaan in waar het op dit moment heen gaat.
Ja, op dat
vlak
volgens mij volgen ze altijd en zijn ze daar nooit de vooroploper of vooruitstrevend in om nieuwe dingen te testen. Ik weet, ja, hoe groot is ook voor hun het advertentiestuk qua inkomstenbron. Ik denk dat dat niet in vergelijking is met een Alphabet, Google.
En voor ons als marketeer is wel fijn, dus je hebt weer een extra tool die je gewoon goed kunt inzetten en die ook weer meer mogelijkheden heeft. Dus ondanks dat het vaak een klein aandeel heeft, is het nog steeds, want iedereen denkt dat, dus de concurrentie is ook minder. Dus goed om daar wel gebruik van te maken. Coolblue. Hoe spreek je dat in het Duits uit, Erwin?
Coolblue.
Gewoon hetzelfde.
Ja, die zijn hier 11, 12 jaar geleden gestart met landelijke campagnes naar Wellicht weet je dat Coolblue inmiddels ook in Duitsland de groei wil pakken. En ze zijn voor het eerst afgelopen week hebben ze de lancering gedaan voor landelijke campagnes. Eerst hadden ze echt gefocust op de lokale, regionale campagnes bij de vestigingen waar zij daadwerkelijk in Duitsland zitten. Inmiddels willen ze toch het veel groter aan gaan pakken en willen ze van Duitsland echt een heel belangrijk groeimoment ervan maken. En zie je nu dat ze dat stap voor stap aan het uitrollen zijn. Echt op het stuk merkbekendheid. En focus dus op die servicepropositie, klantgerichtheid en alles voor een glimlach. Dus ik verwacht ook dat dat stap voor stap ook de komende jaren een serieuze bedreiging gaat worden voor andere elektronica specialisten in Duitsland. En dat ze hun borst nat kunnen maken om Coolblue voor te blijven op dat vlak.
Benieuwd, want in Nederland doen ze natuurlijk veel met humor, maar Duitsers hebben geen humor. Benieuwd hoe ze dat gaan doen.
Ik moet eerlijk bekennen dat ik ook nog niet die campagne heb gezien. Omdat ik ook simpelweg nooit Duitse tv kijk.
Niet.
Ja, interessant om een keertje op te zoeken.
Ja. Ik ben ook heel benieuwd hoor. En je ziet het hoe ze het hier strategisch aangepakt hebben is fantastisch. Want als je even beoordeelt wat we hier voor elektronica zaken hebben, hadden. En hoe ze zich daar weten hebben een marktaandeel weten hebben te krijgen. En een aantal die ook gewoon er niet meer zijn als je het hebt over een Dixons. Ja, het is... Kijkshop. Ja, noem maar op. Hè. Er zijn een aantal die zijn gewoon niet meer in het straatbeeld te vinden. En ze geven dan vaak de schuld aan dat digitaliseren. Maar je kon er vooraanwijk ook op inzetten om dat voor te zijn. Want volgens mij hadden die partijen alle data en informatie wel tot hun beschikking om Coolblue voor te blijven.
Ja.
Want Coolblue heeft juist die andere strategie gedaan. Ja. Eerst online en daarna fysiek.
Ja. Ja, dat is een mooi voorbeeld hoe ze dat hebben aangepakt. En we gaan het in de gaten houden wat ze in Duitsland gaan doen. En Erwin, jij had weer een LinkedIn-postje. Staat met je bedrijf weer in de e-merse 100, las ik. Wat is het en waarom is dat zo belangrijk?
Nou, het is de jaarlijkse ranglijst van e-merse van de beste bedrijven in de e-business. Dus je hebt agencies die daarin naar voren komen en verdeeld onder verschillende categorieën. Het gaat in dit geval over een aantal criteria waarna gekeken wordt de kennis, de prijskwaliteit en de betrouwbaarheid. En in die verschillende sectoren en categorieën kan je een plaats bemachtigen als je hierin minimaal voldoende scoort. Weet je, het is een lijst die uiteindelijk een benchmark geeft van de prestaties binnen de Nederlandse digitale sector. En het geeft in ieder geval een stuk accreditatie en betrouwbaarheid om met een partij die in de e-merse 100 benoemd staat zaken te doen. En dat je weet, hè, die kennis, die kwaliteit, prijs-kwaliteit verhouding en de betrouwbaarheid is aanwezig op dit vlak. En wij staan er inderdaad ook als brandmerk in.
Nou, gefeliciteerd.
Mooi.
Jullie
gefeliciteerd
ook.
Hè?
Dankjewel.
Hij is pas 38. En we hebben het over LinkedIn natuurlijk, dus daar hebben we heel andere content. Dit was natuurlijk de content die we veel als iemand jarig was, dus er is een leuk filmpje van. En hij is pas 16, die krijgt een kind of zo. En op LinkedIn zie je dat ook wel voorbij komen, maar het is heel andere content. En LinkedIn zie je wel, dat is echt een kanaal dat echt aan het veranderen is. En dat steeds meer betrouwbaarheid krijgt vanuit bijvoorbeeld ChatGPT, Claude Gemini. Waardoor je ook wel een andere aanpak op LinkedIn moet gaan hanteren dan je voorheen deed. Voorheen ging het ook dat je viraal gaan, zeg maar op de content die je maakt, zodat je zoveel mogelijk bereik hebt. Maar je ziet nu ook dat wat je deelt, dat het niet alleen meer gaat om bereik, maar ook de inhoudelijk, dus wat je aan het delen bent, dat wordt gewoon heel veel geciteerd. Kevin, doe jij al dingen anders met LinkedIn nu je deze informatie tot je hebt genomen?
Nou, ik ben het zeker wel van plan. Hey, voorheen, ik post sowieso veel op LinkedIn. Dus ik ben sowieso veel op LinkedIn bezig. Alleen, er is nu een nieuw onderzoek geweest. Van een best wel groot onderzoek. En eigenlijk is LinkedIn nu dus heel veel gebruikt in citaties. op zowel ChatGPT, Claude, Gemini als Perplexity. Dus vroeger had je eigenlijk alleen maar bereiken je netwerk via de feed, via LinkedIn zelf. Maar nu zie je dat ook echt AI-systemen LinkedIn gebruiken als bron voor antwoorden. Dus jou ook meenemen als bron. Dus dat is natuurlijk super belangrijk. En daarvoor hoef je geen advertenties en geen betaal meer of wat dan ook. Het is gewoon nu beschikbaar door gewoon heel veel te posten. En dat is wel interessant, want het is dus een onderzoek geweest van Semrush. En die hebben 325.000 prompts geanalyseerd op ChatGPT, Google AI Mode en Perplexity. En er is nog een onderzoek geweest van Profound. 1,4 miljoen citaties over alle AI-platformen. En er zijn nog 89.000 unieke URL's LinkedIn-URL's getrekt in die AI-antwoorden. En daar komen een paar interessante datastukken uit. 75% van de geciteerde auteurs op LinkedIn die post minimaal 5 keer per 4 weken. Dus dat is een beetje 1 post per week.
Ja.
Dus over het algemeen zie je wel dat mensen die geciteerd worden dus regelmatig posten. Dus het is gewoon belangrijk om dat te doen. Ja, en dan denk je misschien, ja, maar dat zullen waarschijnlijk alleen maar mensen zijn die helemaal viral gaan. Die honderden reacties, honderden likes hebben. Nee, 15 tot 25 reacties per post, daar kom je er ook wel mee. Dus ook Erwin kan geciteerd worden.
Zelfs ik.
Zelfs ja. Erwin.
Ja, dan moet je alleen nog interessante content delen.
Ja, dat is nog, maar daar kunnen we je wel bij helpen.
Dankjewel.
En het is dus ook interessant dat volgers niet per se een drempelwaarde is. Het is niet de doorslaggevende factor. De meeste mensen die geciteerd worden hebben 2000 of meer volgers. Nou, de meeste ondernemers hebben dat wel. Dus volgens mij hebben we dat ook alle drie wel. Dus dat zit helemaal goed. Dan is er ook nog een verschil tussen posts, persoonlijke posts, bedrijfsposts en artikelen. Nou, die posts en artikelen van alle citaties. Hè, dus je hebt ook nog gewoon van alle citaties die er zijn. Dus 35% daarvan is dus LinkedIn en post en artikelen in de professionele context. En daarvan, even zien, moeten dus die feedposts 50 tot 299 woorden zijn. En daar komen best wel veel feedposts komen erin voor. En je kan dus ook artikelen plaatsen. Dus als het echt een in-depth iets is, kun je een artikel maken op LinkedIn van 500 tot 2000 woorden. En reshare, dus content herschrijven met AI van een ander, dat werkt niet. Nee. 95% van alle citaties is echt originele content.
Ja.
En dus 59% van die citaties, het wordt 59% vaker geciteerd vanaf een persoonlijke pagina dan vanaf een bedrijfspagina.
Ja. Ja, dus hier zie je ook weer, dus we hebben het daar wel eerder over gehad, dat je persoonlijke pagina is veel belangrijker dan je zakelijke pagina.
Klopt.
Daarmee kun je dat eigenlijk je zakelijke pagina wel bekrachtigen, maar het is een social media platform waar het om mensen gaat. En je ziet ook dat LinkedIn, zeg maar vanuit het thought leadership, eigenlijk gewoon heel belangrijk is. Dus je deelt het om je expertise te delen en niet om zoveel mogelijk reacties en likes te krijgen.
Ja.
Het gaat echt over de inhoud en dat is ook wel waar LinkedIn om draait. Je ziet wel dat ze zijn veel aan het experimenteren geweest. Dus ook wel met video's toevoegen. De eerste die dat deden, die gingen helemaal door het dak.
Ja, we kunnen geld, ja.
En jij hebt dat geprobeerd, dat zag je ook meteen terug. Dat zie je nu echt wel weer afnemen.
En de video's zijn er helemaal uit.
Ja?
Die hele short, ze hadden zo'n feed erin.
Dat is eigenlijk al helemaal aanklikken.
Hebben ze er helemaal uitgedaan. Ja. Ik had toen één video geplaatst en die had meteen 100.000 views of zo. Dat ging dan snel.
Niet normaal, ja. En je ziet dat zij ook wel daar denk ik goed op inspelen, waardoor ze ook als betrouwbaar worden gezien.
Ja.
Interessant. Erwin, als je dit zo hoort, is dit voor jou ook iets waarvan je denkt, daar kan jij iets anders mee doen of klanten van jou?
Ja, het is inderdaad zo dat je structureel denk ik moet laten zien dat je ervaring hebt in een vak en dat je ergens heel veel van aan weet en expert bent. Ik denk dat ik, als ik nu even naar mij persoonlijk kijk, ook nog regelmatig artikel of berichten plaats, meer rijk nieuws intern of van mijzelf en dat ik niet echt over het vakgebied spreek. Ik denk op basis van dit verhaal, als het in ieder geval een strategie van je is om echt geciteerd te worden in de AI, kies een aantal thema's uit en laat dat structureel terugkomen, dat AI jou ook als expert op dat vakgebied ziet.
Zeker.
En nu, je gaf het net al aan, Robert, dat ik net het plaatsen van, we staan weer in de e-mails 100. En dat draagt niet bij aan het expertschap, maar misschien wel over dat je als expert gezien wordt, maar niet over inhoudelijk iemand gaat vragen, hey, wat moet ik nu qua content marketing op LinkedIn doen?
Ik denk dat die specifiek toevallig dan wel gaat bijdragen aan, hey, wat zijn de beste marketingbureaus in Friesland? Dat dan jij dat weer als een signaal kan meenemen van, hey, die staan heel hoog in die lijst. Dus op zich is dat dan wel weer op dat vlak.
Ja, precies. Wel over het bijdragen van, dat denk ik ook over, ja. Ben je goed in je vak?
Zeker.
Maar dat zou dan inderdaad al direct een touchpoint zijn, denk ik, dieper in een stuk. Misschien is het minder in dat geval als iemand zoekt naar, hoe pak ik dit aan? Of wie is nou degene die ik moet hebben voor LinkedIn content creatie? Dat het dan minder zou zijn.
Of je moet veel meer context geven. Nu zeg je even, staan in de e-merse 100. We zagen uitleggen wat eigenlijk de e-merse 100 is. Hoe je beoordeeld bent. Dat je zeg maar een van de bureaus uit Friesland bent met brandmerk. Dus je moet misschien ook nog meer zeg maar de SEO-gedachte die je eigenlijk altijd al hebt, dat je die ook op LinkedIn gaat gebruiken.
Zeker.
Want nu is er weinig context. Even staan erin. Duimpje, maar inderdaad, ja, iemand weet eigenlijk niet wat het precies is.
Inderdaad, als je daar meer context in geeft. Ik heb hier ook nog een paar tips voor uitgeschreven. Dus hoe jij eigenlijk dit heel goed kunt toepassen. Ik denk, ga niet alleen maar schrijven om te ranken in AI's. Want dan ga je ook niks mee voor elkaar krijgen. Alleen, zorg dat je gewoon af en toe, als je hier iets mee wil, dat je er af en toe wel even over nadenkt. Dus AI die herkent experts op een specifiek onderwerp. Dus als jij heel veel post over hetzelfde onderwerp, dan zul je daar eerder in naar voren komen. Nieuws delen, dat doet eigenlijk iedereen. Dat is natuurlijk heel makkelijk. Maar AI die wil graag standpunten, methodieken en eigen ervaringen. Dus jouw ervaring over waarom brandmerk in de e-merse staat, zou heel goed kunnen bijdragen aan waarom brandmerk een goed bureau is. Gebruik gewoon concrete data en cijfers. Dus bijvoorbeeld 34% hogere conversie in 8 weken. Dat scoort beter dan goede resultaten. 1 keer per week posten. Ga ook voor case studies. Dat werkt ook heel goed. Leg uit wat je hebt gedaan, waarom je dat hebt gedaan en wat voor resultaten het heeft gegeven. Methodiek uitingen. Dus op wat voor manier werk jij. Leg dingen uit. En sectoranalyses. Bijvoorbeeld in de online marketingbranche zien we dit en dit en dit. Nou, dat wordt wel gevraagd. Dus dat is heel interessant. Dus als je die tips allemaal gaat toepassen, dan denk ik dat je ook sneller zult indexeren. En dan kan ik me voorstellen dat iemand ook denkt, ja, maar hoe indexeert AI dan die post? Hoe kan ik dat dan versnellen? Je denkt misschien, ik ga dat even insturen bij Gemini en vraag van, hey, wat vind je van mijn post? Maar dit gebeurt allemaal automatisch en daar hoef je niks voor te doen. Behalve, heel belangrijk, je profiel openbaar zetten. Doe je dat niet, dan zul je niet geïndexeerd worden.
Goed punt.
Hey, en hoeveel invloed heeft zo'n premium account?
Ja, dat is een hele interessante. Ik denk niet dat dat per se invloed heeft, omdat het premium account qua grootste reden dat ik hem zelf heb, is dat je meer mensen kunt toevoegen en je hebt een call to action bij je naam boven je post. Dus dat is voor mij is dat een beetje de grootste, het grootste voordeel van premium. Dus het doet voor de rest niet zoveel met je bereik of je vindbaarheid volgens mij.
Nee, daar heb ik ook nooit onderzoek in gedaan of een onderzoek gezien dat ook echt bijdraagt dat je meer uiteindelijk in die tijdlijn terechtkomt bij je volgers.
Ja, premium is vooral voor conversie. Dus je kunt mensen makkelijker naar je website sturen. Je hebt je profiel, heb je net wat meer opties. En je kunt meer mensen toevoegen.
Nou ja, ik denk, weet je, goede tips. Je hebt 5 tips gegeven. En als je dan inderdaad op deze manier dat aanpakt, probeer maar eens te starten met 5 keer per 4 weken een goed bericht te plaatsen. Dat is voor de meesten is dat al uitdagend genoeg. En daarin maak je al echt het verschil. En met het toevoegen dan ook om de methodiek, de case studies en het toevoegen van inderdaad grotere berichten met minimaal 500 woorden.
Het is echt een denkwijze, kleine denkwijze shift die ik nu bij mezelf ook ga implementeren. Want eerst, ik deed het gewoon voor viraal gaan, voor reacties en zoveel mogelijk. Want het is toch de inhoudelijke dingen, krijgen minder reacties. Maar ja, dit zet me toch even aan het denken en ik ga dit zeker toepassen.
En ga er lekker mee experimenteren om te kijken of je ook geciteerd wordt in ChatGPT en dergelijke. Over onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Gratis testen, dat is denk ik de belangrijkste. Dit was Marketing Insight voor deze week. De rode draad is duidelijk. AI wordt de nieuwe laag tussen jou en je klant. Niet alleen in search, maar ook in advertising, content en zelfs in hoe organisaties zijn ingericht. Minder mensen, meer output. Minder klikken, meer beslissingen die al voor de klik genomen worden. Dat betekent dat jouw rol als marketeer verandert. Van zichtbaar zijn naar relevant genoeg zijn om gekozen te worden. Door mensen, maar steeds vaker door AI. Wie dat spel nu snapt, bouwt een enorme voorsprong op. Vond je dit waardevol? Abonneer je op de podcast en deel deze aflevering met iemand die dit zeker moet horen. Tot volgende week.